Larry H. Miller overleed op 64-jarige leeftijd en liet meer dan 90 bedrijven voor zijn familie achter. In zijn 30 jaar als ondernemer bouwde hij een portfolio met bioscopen, autodealerships, een wereldklasse racebaan, een filmproductiebedrijf, een reclamebureau, restaurants, tv- en radiostations, een vastgoedontwikkelingsbedrijf, een NBA-team zelfs, een professioneel honkbalteam, een sportkledingwinkel en nog veel meer. Dit succes, maar nog steeds een gevoel van spijt over zijn dood. Welkom bij een nieuwe aflevering van In het Brein Van. En vandaag nemen we een duik in het brein van multimiljardair Larry H. Miller.
I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander.
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
I'm the best ever.
Welkom allemaal bij de Bad Weights podcast. Mijn naam is Sherif en vandaag gaan we het hebben over Larry H. Miller. Ik heb zijn autobiografie gelezen, genaamd Driven. Erg moeilijk te vinden. Ik heb een kopie kunnen vinden via e-book. Ik heb hem uiteindelijk niet eens kunnen bestellen omdat die verzendkosten abnormaal duur waren. En dat komt dus omdat hij niet bekend is. Zelfs in Amerika is hij niet echt bekend. Hij is wel de oprichter van de Jazz NBA team. Maar ja, is meer achter de schermen. En in Nederland kent sowieso echt niemand hem. Dus jullie denken waarschijnlijk ook van ja, waarom zou ik deze aflevering luisteren? Ik ken hem niet eens. En mijn reactie daarop zou zijn is, de mensen die nu aan het luisteren zijn, dus jij waarschijnlijk, wilt een voorsprong creëren in vergelijking met jouw concurrentie. En hoe doe je dat? Je doet dat door andere dingen te doen die de meeste mensen niet doen. Dus natuurlijk, lees de boeken zoals Rich Dad Poor Dad. Super, super waardevol. Maar het zijn wel de boeken die al die andere mensen ook al gelezen hebben. Dus hoe creëer je een voorsprong? Je leest de boeken waar andere mensen niet eens naar opkijken. Ze geven het niet eens een kans. En dat is dus de reden waarom ik vandaag Larry H. Miller wou bespreken. Omdat na het lezen van het boek voelde ik bijna gewoon een bepaald verdriet van dat dit niet een van de best belezen boeken is aller tijden. Want wauw, zoveel levenslessen, zoveel gebeurtenissen waar wij eigenlijk van zou kunnen leren. Al ben je een ondernemer, al ben je een atleet, al ben je gewoon een persoon die veel wil gaan bereiken in een 9-tot-5 baan. Maakt niet uit, gewoon iemand met ambitie. Als je ambitie hebt, moet je gewoon Larry H. Miller Driven lezen. Dus als jullie interesse hebben na deze aflevering om het boek te lezen, stuur mij een DM op Instagram, @Sherif. En dan kan ik je het gratis kopie mailen. Maar voor nu, laten we beginnen. Oké, dus we beginnen bij zijn jeugd. Dit is wat Larry H. Miller schreef. Hij zegt, op een dag in mijn tweede klas stelde mijn lerares, juffrouw Isaacson, een wiskundeprobleem voor aan haar 30 leerlingen om op het schoolbord uit te werken. Rij voor rij liepen we naar het bord en schreven 5 plus 0 en vulden het antwoord in. Ik zat in de laatste rij en nadat ik het probleem op het bord had opgelost, keerde ik terug naar mijn plaats. Maar toen ik naar het schoolbord keek, merkte ik dat de enige leerling in de klas was die 5 had opgeschreven. Redenerend dat de rest van de klas niet allemaal fout kon zijn, ging ik terug naar het schoolbord en veranderde mijn antwoord in 0 en ging terug naar mijn plaats. Waarom heb je je antwoord veranderd? Vroeg de juffrouw. Ik legde het uit en toen onthulde ze dat dat het juiste antwoord was. Die dag leerde ik dat het mogelijk is om in de minderheid te zijn en toch gelijk te hebben. En ik leerde de waarde van vertrouwen hebben in je eigen capaciteiten. Soms moet je risico's nemen en je overtuigingen volgen. Einde van de quote. In jezelf geloven en niet luisteren naar wat anderen zeggen is een gedachtegang. En die gedachtegang zal je heel vaak terugzien in het leven van Larry H. Miller. Dat begon al vanaf zijn jeugd, zoals je hier ziet. Hij was een slimme jongen, maar had echt een best wel slechte thuissituatie. En dit zorgde er dus ook voor dat hij niet echt een goede student was. Op een avond klopte er zelfs een politieagent op zijn deur. Zijn moeder opende de deur en maakte plaats terwijl de politieagent het huis binnenkwam. Het was meteen duidelijk voor Larry dat zijn moeder dus de politieagent had verwacht. En dat komt dus omdat zijn moeder op haar eigen zoon de politie had gebeld. En tot de dag van vandaag weet niemand waarom. De vrouw van Larry heeft nog steeds geen idee waarom. En die heeft ook jaren daarna lopen bedelen voor het antwoord, maar niemand weet het. Bizar. De rest van zijn jeugd verbleef hij ook heel veel bij buren en zijn jeugdliefde Gail. En Gail is dus die vrouw waar ik het net over had. Dat was dus zijn vriendin van de jonge leeftijd tot het einde van zijn leven. Hun relatie is echt prachtig en daar gaan we later ook zeker op terugkomen. Gail is eigenlijk de droomvrouw voor iedere man met ambitie. En dit is dus een quote van wat Larry te zeggen had over zijn schooltijd. Hij zei: ik ben afgestudeerd aan de West High School met een cumulatief gemiddelde van 1,77. Ik slaagde maar net. Ik was ook een Nationaal Merit Scholar. Dat is een soort van prestatie. Het lijkt misschien tegenstrijdig, dat weet ik. Ik was een slechte student, maar ook een slimme. Ik wilde gewoon geen huiswerk maken. Tegenwoordig zouden ze waarschijnlijk zeggen dat ik een ernstig geval van aandachtstekortstoornis had. Ze zouden waarschijnlijk gelijk hebben. Ik wiebelde veel, bewoog altijd in mijn stoel of deed iets met mijn handen. Mijn gedachten dwaalden af. Ik lette niet op de klas. Nou, dit is iets wat we echt zo vaak terugzien op ambitieuze mensen. Het is echt abnormaal. Je ziet het elke keer terug. En hij was dus ook erg competitief. Een leuk verhaaltje was toen zijn scheikundedocent aan het begin van het jaar tegen hem zei dat hij zijn mond niet dicht kon houden voor een jaar. Toen nam Larry misschien die challenge iets te serieus. Hij sprak toen een heel jaar niet in de klas. Besef dat even, een hele jaar ben je gewoon stil in de klas. Gewoon puur omdat de docent jou uitdaagt over dat jij niet je mond zou kunnen houden. dat laat al zien dat hij een extreem gevoel van competitie had. Zelfs vanaf die leeftijd al. Na de middelbare schooltijd ging hij naar de Universiteit van Utah. En hij was daar maar voor 6 weken een student. Dit is wat Larry H. Miller erover zei. Hij zei: na het stoppen met mijn studie had ik geen idee wat ik wilde doen. En dus dwaalde ik doelloos rond door een reeks vreemde baantjes die me leerden wat ik niet wilde doen. Dat reeks baantjes en dat daardoor realiseren wat je niet wil doen is zeker iets wat ik ook altijd aanraad aan mensen. Vooral jullie, als jullie wat jonger zijn, is probeer heel veel shit. Ik zit nu ook letterlijk in die proces. Dus vandaar dat ik het ook aanraad. Is gewoon probeer heel veel dingen. Doe heel veel baantjes. 9 tot 5 is echt geen slecht iets. Probeer dingen uit. Ga bij de Albert Heijn werken. Ga bij een restaurant werken. Ga bij kledingwinkels werken. Doe van alles. En daardoor kan ik jou later inspireren om daar wat in te doen. En dat betekent niet dat je dan voor de rest van je leven bij de Albert Heijn gaat werken. Maar het kan jou misschien wel inspireren om later een eigen supermarkt te starten. Als jij het zo leuk vond bij de Albert Heijn bijvoorbeeld. Uiteindelijk begon hij een baan in de winkel die autodelen verkocht. Dit is wat Larry H. Miller schreef. Hij zei: binnen een jaar deed ik het aannemen, ontslaan, plannen en het bestellen van onderdelen. De eigenaren die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat hadden gewerkt, hadden genoeg vertrouwen in me dat ze voor het eerst vroeg naar huis konden gaan of laat konden beginnen. Ik runde de operatie voor hen en ik behandelde het merendeel van de klanten. Ik vond het alleen maar eerlijk dat ik hiervoor beloond zou worden. Op dat moment verdiende ik $1,45 per uur en ik vond dat een salarisverhoging wel verdiende. De winkel hanteerde een beleid waarbij medewerkers elke 90 dagen verhoging van 5 cent kregen. Het probleem was dat er mensen waren die er langer werkten dan ik en zij verdienden meer geld dan ik, maar deden niet zoveel werk. Einde quote. Dus ja, Larry vroeg uiteindelijk om een salarisverhoging en zijn baas weigerde dus. En dit is echt een prachtig verhaal, hier heb ik het wel eens over gehad in de podcast. Hij vertelde toen aan zijn opa van: ja, als hun mij maar $1,45 willen gaan betalen per uur, dan is dat ook de werk die ik ga leveren, natuurlijk. En zijn opa's reactie is zo wijs en ik heb hier ook zoveel van geleerd. En dit is dus wat zijn opa zei. Hij zei: je zou precies dat kunnen doen en toch op zo'n hoog niveau kunnen presteren dat je collega's zou overtreffen. Dus zouden ze nooit weten dat je minder gaf dan dat je kon. Maar jij zou het weten. En eerlijk gezegd zou jij de enige zijn die de pijn zou hebben van je onderdaanse prestaties. Dus als je opa, beloof ik je dat zolang je een salaris blijft ontvangen, je zo hard mogelijk werkt en alles leert wat je kunt in dat bedrijf. Het op één dag vele malen zal belonen. En wat had zijn opa toch gelijk? Ik kan me niet even meer herinneren hoeveel Larry H. Miller op het einde van zijn leven waard was. Maar volgens mij was het echt iets in de 6 miljard. Dus het was het sowieso waard. En volgens mij zijn vrouw, die leeft nog steeds, is echt 20 miljard waard. Dus het heeft zeker vele malen beloond. En de reden dat ik dit verhaal vertel is omdat ik het heel vaak zie bij mensen om me heen. Ze zijn heel erg slacking in één ding. En mijn favoriete quote erover is dan van de manier waarop één ding doet is de manier waarop je alles doet. En dat is echt zo. Je zal het vast wel vaker zien als je aan het werk bent en je hebt collega's die extreem lui zijn. Vaak zie je dat terug ook in andere delen van hun leven. Of bijvoorbeeld als iemand een hele vieze kamer heeft of slecht eet. Dit zijn dingen die je allemaal terugziet in andere aspecten van hun leven. Het is een bepaalde discipline. Het is een bepaalde manier van leven. Dus daarom stel ik altijd voor aan mensen, ja, misschien is je salaris niet zo goed als dat je zou willen, maar nog steeds geef het je alles. Hij bleef er nog een paar maanden werken, maar ging uiteindelijk verder. Hij ging daarna de constructie in voor eventjes, maar uiteindelijk eindigde hij bij zijn eerste autohandelaar. Hij werkte daar ook maar voor even, omdat zijn werkgever dus niet zijn belofte bonus zou betalen. Hij had veel slechte ervaring met werknemers in zijn jonge jaren. Daar zullen we zo meteen op terugkomen. Hij werkte toen een jaar bij een tankstation, maar werd toen gecontacteerd door de general manager van de autohandelaar Pack & Show. En dit is dus wat hij erover had te zeggen. Hij zei, hij legde uit dat hij een onderdelenbedrijf voor één persoon had, dat hij wilde dat ik zou overzien met een half dozijn technici in de werkplaats. Ik sloeg het opnieuw af. Hij liet me de onderdelenafdelingen zien, die volledig in wanorde verkeerden. Met alles lukraak opgestapeld in dozen. Niets stond op de planken. Er was totaal geen orde. Ik zag het als voldoende uitdaging om te integreren. Dus nam ik de baan aan. Dus hij nam de baan aan omdat hij dus zag dat de onderdelenoperatie een troep was. En dat zul je ook vaak terugzien in Larry H. Miller's leven. Hij hield heel erg van orde. Hij hield heel erg van systemen die effectief handelden. Dus een systeem die niet effectief handelt was gelijk al een uitdaging voor hem. En dat is dus waarschijnlijk ook dus de grootste reden waarom hij die baan aannam. Larry kreeg dus de vrijheid om zelf het bedrijf en het systeem recht te trekken. En snel bouwde hij een goed imago op. Ik zal de details overslaan omdat ze niet echt interessant zijn. Maar ging basically weer van bedrijf naar bedrijf, omdat zijn werkgever steeds niet hun belofte nakwamen. Hij vond uiteindelijk een autohandelaar genaamd Chuck Stevenson Toyota Dealership, waarin hij zijn talenten wel kon laten bloeien. Ze waren nummer 1083 Toyota dealer in het land. En toen Larry daar uiteindelijk voor 3 jaar of 2 jaar werkte, stonden ze op nummer 1. Gene, hij was dus de deeleigenaar van het bedrijf, promoten hem uiteindelijk naar directeur van het dealership. Dit is wat Larry H. Miller erover had te zeggen in het boek. Hij zegt, hij had besloten dat de beste manier voor mij om te leren was gewoonweg mij in het werk te gooien. In het begin belde ik vaak naar Gene, maar op een dag zat ik voor een stoplicht in Denver toen het tot me doordrong dat ik me altijd afvroeg hoe mijn mentor Gene het zou doen in elke situatie waar ik voor stond. Ik besloot me niet langer zorgen te maken over hoe Gene het zou doen. Ik zou het doen zoals Larry het zou doen. We hebben in deze podcast vaak over het kopiëren van succesvolle mensen. Nog steeds geloof ik dat dat de beste manier is om te groeien. Maar nadat je ze hebt gekopieerd, is het belangrijk om je eigen karakter te ontwikkelen. Het is tuurlijk copy-paste. Maar als je alleen maar kopieert, dan uiteindelijk bouw je niet je eigen karakter. En als je niet je eigen karakter bouwt, denk ik dat je ook minder vertrouwen zult hebben in jouw beslissingen en de stappen die je neemt. Dus ja, maak er uiteindelijk wat zelfs van, maar sowieso blijf wel gewoon studeren. Zoals wat Larry deed, hij studeerde hoe Gene te werk ging. Maar daarna kreeg hij wel meer vertrouwen in zijn eigen manier van denken. En gebruikte hij Gene meer ter inspiratie in plaats van een copy and paste situatie. 3 jaar later werd Larry gepromoot naar directeur van alle 5 dealerships. Dit verliep allemaal erg goed, maar uiteindelijk had hij dus een gesprek met Chuck Stevenson. Dat was de andere deeleigenaar van de autodealership. Dit is wat Larry schreef. Hij zei, Chuck had 8 zonen en hij wilde dat zij in zijn voetsporen zouden treden in de auto-industrie. Het kwam erop neer dat hij zijn zoon aan het hoofd van de autodealership zou plaatsen. En ik werd gedegradeerd tot algemeen manager van 1 winkel. Zonder verlaging van mijn salaris, though. Hij wilde dat ik een mentor zou zijn voor enkele van zijn zonen. Wat denk je? Vroeg hij toen ik klaar was. Ik wist dat het zinloos was om zijn plannen te betwisten. Het had geen zin om hem eraan te herinneren dat hij me meerdere keren had verteld dat hij meer winkels zou toevoegen zodra ik er klaar voor was. Wat aangaf dat ik deel uitmaakte aan zijn toekomstplannen. Of dat we waren gegroeid van 2 dealerships naar 5 sinds hij voor hem werkte. Ik was volledig verrast door dit. Ik dacht dat dit voor de rest van mijn leven mijn carrière zou zijn. Maar in werkelijkheid had hij gepland om dit bedrijf aan zijn zonen te geven en had hij het mij nooit verteld. Het zijn jouw winkels, doe wat je wilt, antwoordde ik. Maar van binnen borrelde het. Ik besefte dat deze degradatie mijn carrière zou laten stagneren. Het sloot mijn perspectieven af. Ik realiseerde me al snel dat het runnen van 1 winkel niet genoeg voor me was. We vertrokken voordat ik mijn milkshake kreeg. En zodra ik mijn kantoor binnenliep, begon de telefoon te rinkelen. Het was Gene, die mijn leidinggevende was en Chuck's partner in de autosector. Hij had zojuist vernomen van mijn degradatie, kort voordat Chuck met mij had gesproken. Wat ga je doen? Vroeg hij. Op dit moment ben ik verdoofd, zei ik. Ik moet naar huis gaan en erover nadenken. Ik ontmoette Gene de volgende dag. Ik vertelde hem dat ik op zoek was naar een nieuwe baan. Ik was er al bang voor, zei Gene. Ik werd een beetje prikkelbaar. Nou, wat zou jij doen als jij in mijn schoenen stond? Ik zou doen wat jij doet, dat zei Gene. Ik had geen plan voor mijn volgende stap. Na 8 jaar bij Stevenson te hebben gewerkt, wist ik dat het tijd was om verder te gaan. Wat er daarna gebeurde was een belangrijk keerpunt in mijn leven. Soms moeten we een stap terugnemen voordat we een manier vooruit kunnen die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. Einde van de quote. Het laatste wat Larry daar zei is echt zo belangrijk. Iets kan voelen als een nederlaag, maar vaak kom je er later achter dat die nederlaag niet. Ja, die nederlaag sloot 1 deur, maar het opende ook 5. Aan de gasten die we op de podcast stel ik vaak de vraag van hoe heeft een mislukking of een schijnbare mislukking je voorbereid op latere successen? Heb je een favoriete mislukking van jezelf? Stel die vraag ook eens aan jezelf en je zult zien dat vele nare situaties ook veel moois heeft gebracht. Herinner jezelf hieraan wanneer je door een lastige periode gaat, zoals Larry Hero. Nu gaan we dus in de periode dat hij eigenlijk een ondernemer wordt. Hij heeft dus nu 35 jaar lang, of hij is in ieder geval nu 35 jaar oud, heeft hij altijd 9 tot 5 gewerkt en nu begint dus zijn ondernemerscarrière. Dit is wat hij schreef. Hij zei, ik was 35 jaar oud en had het grootste deel van mijn professionele leven bij een autodealer gewerkt. En zo, op 6 april 1979 kocht ik plotseling een autodealership voor 3,5 miljoen. Larry had op dit moment 88.000 euro cash. Hij had dus een lening getrokken van 40-1. Als je dat geen zelfvertrouwen kan noemen, dan weet ik het ook niet meer. 40-1, dat is echt bizar voor woorden. Dus ja, op zijn 35-jarige leeftijd begon zijn carrière als ondernemer. En dit is dus wat hij erover te zeggen had. Hij zei, ik bleef deals sluiten om nieuwe bedrijven aan te kopen. Sommige mensen vragen zich af hoe een autoliefhebber in zoveel ogenschijnlijke niet verwante bedrijven terechtkwam. Maar eigenlijk zijn het verwante bedrijven. In de zakenwereld wordt het verticale integratie genoemd. In plaats van anderen in te huren voor onze reclame, begonnen we onze eigen reclamebureau. In plaats van onze drukwerkbehoeften uit te besteden, richten we een drukkerij op. In plaats van autoklanten naar een bedrijf te sturen voor een servicecontract en alleen commissie te ontvangen, richten we Land Oscar Agency op en verkochten we onze eigen servicecontracten. We begonnen ook onze eigen autoverzekeringsmaatschappij. We richten een vastgoedbedrijf op om eigendommen voor onze dealerships te houden. Na het kopen van de Jazz en het bouwen van de Jazz is trouwens NBA-team. Na het kopen van de Jazz en het bouwen van de arena begonnen we een cateringbedrijf en een boekingsbureau voor concerten en evenementen, evenals radio- en televisiestations, om wedstrijden uit te zenden. Op een gegeven moment bezaten we 90 bedrijven. Holy shit. Oké, ik mag niet schelden. Ja, ik ga schelden. Holy shit. Dit is echt bizar voor woorden. Dit is echt gewoon. Hier hebben we het vaker in de podcast over gehad. Van dit is de manier hoe je een koninkrijk bouwt. Hij schrijft het hier gewoon uit. Dit is de manier hoe je een koninkrijk bouwt. Je creëert één bedrijf en dan creëer je allemaal bedrijven daaromheen. Allemaal kun je elkaar inhuren voor bepaalde zaken. Zo is de kans op faillissement veel lager. Je zult altijd interesse behouden, omdat alles heeft te maken met die ene grote ambitie van jou. Het is echt bizar gewoon. Het is echt bizar. Om verder te gaan dan. Hij kocht op 42-jarige leeftijd dus die Jazz basketbalclub voor $22 miljoen. Dat is echt fucking niks gewoon. Dat is echt helemaal niks. Ik heb het nu niet voor me. Volgens mij heeft zijn vrouw dus die Jazz club laatst dus verkocht. Volgens mij 10 jaar geleden ongeveer. Voor echt 3 miljard. Iets in die richting. Dus dat was echt een bizar mooie investering. Larry was wel de type eigenaar die ook vrienden was met zijn spelers. Hij was down to earth en obsessief over balen van greatness voor de club. Miller was vaak misschien zelfs iets te veel bezig met details waar een CEO niet mee bezig hoort te zijn. Denk dan aan wat voor palmbomen moesten naast de arena zijn. Wat voor cement moesten ze gebruiken. Al die kleine mini details was iets waar Larry heel erg veel mee bezig was. Dus hij was een extreme micromanager. En dat zien we natuurlijk veel terug bij andere mensen. Een goed voorbeeld hiervan is natuurlijk Napoleon. Die eigenlijk een oorlog had. Dit was volgens mij tijdens de Vijfde Coalitie. Het was basically een oorlog met heel Europa. Maar terwijl hij dit aan het doen was, was hij ook nog bruiloften voor zijn vrienden aan het uitplannen. En was hij bezig met dopingceremonies en al die andere, dat soort dingen. Qua extreme micromanager, terwijl je eigenlijk de meest machtigste persoon bent op aarde die je koninkrijk moet beschermen. En dit is hetzelfde met Larry H. Miller. Hij was niet toen extreem rijk, want toen hij dus die basketbalteam had gekocht, zat hij nog erger in de schulden. Dus hij was eigenlijk een rijk persoon met extreem veel schulden. Goede schulden, though. Maar daardoor werd hij dus ook een extreme micromanager. Misschien ook door een bepaalde druk, omdat hij dus niet wou dat het ging falen. En Naval Ravikant heeft daar dus wel een best wel interessante quote over. Hij zei, geloof het of niet, er zijn gepassioneerde mensen die wereldklasse zijn in het werk dat jij niet leuk vindt om te doen. Besteed dit werk aan de juiste mensen. Ook een tip die ik me heb voor mensen is, vaak is outsourcen ook goedkoper dan het zelf doen. Dus wat ik altijd aanraad aan mensen is, behoud die 9 tot 5. Kijk hoeveel je verdient per uur. Als jij het kan outsourcen voor goedkoper dan dat, dan is het aantrekkelijker voor jou om te outsourcen. Enige nadeel is natuurlijk, dat is ook wat Napoleon toevallig zei. Hij zei, if you want something done right, then do it yourself. En dat is zeker waar. Daar heb ik nu moeite mee. Omdat wij dus nu ook met de podcast aan het outsourcen zijn. We proberen editors in te huren voor de trailers en zo. Maar ik zie dan altijd wel verschil tussen mijn trailers en die van iemand anders. Maar dat is iets waar je misschien even overheen zou moeten zetten. Omdat het uiteindelijk wel de beste manier is om te werken. Want uiteindelijk, daar komen we later op terug, dat Larry H. Miller zijn gezondheid flink daalt. Omdat hij dus zo'n extreme micromanager was. En zo'n extreme werker die gewoon 14 uur, 16 uur werkdagen draaide. En dit heeft natuurlijk ook effect op je familie. Maar daar komen we zo meteen op terug. Ik wil even ingaan op die Jazz basketbalclub. De team had met de spoed zeg maar een stadion nodig toen hij dus de team had gekocht. En dit was lastig. Dit was een hele lastige situatie. En ik ga dus een quote lezen. Het was nu mei 1990. We hadden 16 maanden om dit voor elkaar te krijgen. Wat zo ontdekte ik bijna onmogelijk is voor de bouw van een arena met 20.000 zitplaatsen. Ik nam aan dat zodra we de FFKR Architects, het bureau dat we hadden ingehuurd voor de klus, groen licht gaven om het ontwerpen van de arena te beginnen, de plannen binnen 6 tot 8 weken klaar zouden zijn en we konden beginnen met bouwen. Maar al snel werd het me duidelijk dat zulke verwachtingen onrealistisch waren. Dus vroeg ik aan Jeff Fisher, hij was de contactpersoon van de FFKR, als ik jou en andere architecten in een kamer zou opsluiten en zou zeggen, kom er niet uit totdat de plannen klaar zijn. Wanneer zou ik jullie dan zien? En hij antwoordde erop 14 tot 15 maanden. We moeten bouwen terwijl we ontwerpen, zei ik. Holy shit. Even nog een keer. We moeten bouwen terwijl we ontwerpen. Dit zie je niet vaak voor, want meestal neem je wel de tijd met dit soort grote projecten. Maar nee, natuurlijk heeft Mr. Miller haast. Dit is wat hij nog verder zei. Hij zegt, dit staat bekend als versneld uitvoeren. Met andere woorden, het idee van de eigenaar van het gebouw, het ontwerp van het architect en het ontwerp en de berekening van de ingenieur en het bouw van het gebouw vinden allemaal tegelijkertijd plaats. Je bouwt terwijl je plant, waarbij de planning en het ontwerp steeds een stap voor de bouw blijven. Bijvoorbeeld, terwijl jij de vloer op het eerste niveau aan het storten bent in een hoek van het gebouw, wordt de andere hoek uitgegraven. Een uur voordat het beton wordt gestort, worden er wijzigingen aangebracht. Larry had dus een filosofie die heel simpel was. Start projecten waarvan je niet zeker weet of het gaat lukken. Jazz was meerdere keren bijna failliet gegaan voordat het gekocht was. Larry had nul, maar ook echt nul garantie dat het zou lukken. En als hij dat geanalyseerd als een professionele professional eigenlijk, in plaats van een ambitieuze ondernemer, dan was het Jazz een slechte en onveilige investering. Maar zoals ik net al zei, zijn vrouw heeft het uiteindelijk echt verdiend voor verkocht voor echt een paar miljard. Dus uiteindelijk was het wel echt een briljante investering. Veel van de luisteraars, dus jullie, zijn best wel jong. En ik raad jullie dus echt aan om te experimenteren en niet bang te zijn om geld te verliezen. Nu zit je in de perfecte periode van je leven om geld te verliezen. Veilig spelen kan later nog. Ik was laatst een boek over Jeff Bezos aan het lezen en hij was dus een gigantische fan van falen. Je kan dus denken aan Booking.com, een Amazon telefoon. Daar heb ik ook een TikTok over gemaakt. Volg me op TikTok, @Sherif, Ahmed. Booking.com, hij had een Amazon telefoon gemaakt. Dat was allemaal gefaald. En Jeff Bezos had hier ook een leuke quote over. Hij zei, als je besluit dat je alleen dingen gaat doen waarvan je weet dat ze zullen werken, laat je veel kansen liggen. Oh, die quote is zo krachtig. Als je besluit dat je alleen dingen gaat doen waarvan je weet dat ze zullen werken, laat je veel kansen liggen. Het Delta Center wordt voltooid op 4 oktober 1991. De arena is gebouwd in 15 maanden en 24 dagen. Veruit de snelste bouw van de arena in de Verenigde Staten tot de dag van vandaag. Ik wil nu even een kijkje nemen in het persoonlijk leven van Larry. Het is een stuk minder mooi dan zijn ondernemersleven. Maar ik denk dat het te krachtig is om dit stukje over te slaan. Want dit is misschien zelfs een stukje waar ik het meest van heb geleerd. Dit is wat Larry zei. Hij zegt, ik werkte bijna elk wakker uur. In het begin was de angst die me aandreef om gedurende 20 jaar die 90 per uur te werken. Dit overweldigende gevoel van verantwoordelijkheid voor de behoeften van mijn vrouw en kinderen en het ontbreken van een schooldiploma om op terug te vallen, leidde me tot oplossingen om harder te werken dan iedereen anders. Daarna zei hij, ik heb het grootste deel van mijn jeugd van mijn kinderen gemist. Ik heb voetbalwedstrijden, wetenschapbeurzen en oudersavonden gemist. Ik heb de eerste dag van de kleuterschool gemist en het spelen van vangbal in de tuin. Ik heb het avondeten thuis met mijn vrouw en kinderen gemist. Gail moest het allemaal doen. Ze was feitelijk een alleenstaande ouder met onze 5 kinderen. De grote ironie van mijn leven is dat ik oorspronkelijk de lange uren ben gaan werken om mijn vrouw en kinderen ten goede te komen. Maar uiteindelijk heeft het hun verwond. De meeste van jullie zijn net zoals ik nog jong en je zou zeggen dat dit soort informatie helemaal niet relevant is. Maar daar ben ik het niet mee eens. Als ik jullie aan het vertellen ben om extreem hard te werken, moet ik jullie ook voor de gevaren die het kan meebrengen later. Moet ik jullie ook informeren over de gevaren die het kan meebrengen later in jullie leven. Ik weet niet of extreem hard werken is iets wat je kan uitzetten. Maar het is tenminste wel goed om alvast de gevaren te weten voor in de toekomst. Dit is wat Larry zei. Hij zei: zolang ik financieel voor mijn gezin zorgde, dacht ik dat ik mijn rol vervulde. Pas toen ik 40 was, besefte ik dat mijn kinderen en vrouw niet alleen behoefte hadden aan hun vader en een echtgenoot op emotioneel vlak, maar dat het mijn verantwoordelijkheid was. En ja, dit. Tuurlijk, ik probeer je te motiveren om extreme ambitie te hebben, om extreem hard te werken, om dingen te creëren die nog zullen bestaan na je dood. Maar zoals ik net zo zei, ik moet jullie ook waarschuwen voor de gevaren. En de gevaren zijn dat je misschien een slechtere band met je kinderen zult hebben. Maar ik denk niet dat het een per se of situatie is. Ik denk dat het ook een en situatie is. Ik denk dat je beide kunt hebben. Ik denk dat je extreem veel kunt bereiken, maar dan ook een extreem goede relatie met je kinderen kunt hebben. Er zijn talloze voorbeelden daarvan. Cristiano Ronaldo en Cristiano Ronaldo is de enige waar ik nu even op kom. Maar jullie begrijpen mijn punt. Het is extreem lastig, omdat je natuurlijk het werk vraagt veel van je. Maar als ik zeg van je moet discipline hebben voor sport, je moet discipline voor werk, moet je ook discipline hebben voor je familie. Dus familietijd is familietijd. En ik weet dat veel van jullie nog veel te jong zijn om hierover na te denken. Inclusief ik eigenlijk. Maar ik denk dat het gewoon echt krachtig is om dat wel vast te doen. Want als het te laat is, is het te laat. Je kan niet later meer terug in je leven. En dit is dus het ding van Larry H. Miller, waar we zo meteen op gaan terugkomen, is dat hij extreem veel spijt had aan het einde van zijn leven. En ik denk dat dat misschien het ergste is wat een persoon kan hebben. Spijt. Vooral aan het einde van zijn leven, wanneer er niks meer aan te doen is. We gaan nu even door spoelen naar zijn sterfbed. Naar de dag van zijn dood. Dit was in 2009. Hij was 54 jaar oud. En zoals we net al zeiden, hij was toen hij 40 was, realiseerde hij dus dat hij niet veel tijd met zijn kinderen had gespendeerd. Zijn acties waren toen niet eens gelijk veranderd. Dus hij had maar 14 jaar daarna de tijd. En in die 14 jaar had hij eigenlijk ook niet echt heel veel aanpassingen gebracht. Hij had wel een hele goede relatie met zijn kleinkinderen. Dus daarvoor had hij het gevoel dat hij het daardoor misschien een beetje kon rechtzetten. Dat weet ik niet zeker. Maar ja, in 2009 stierf hij dus op 54-jarige leeftijd. Door meerdere ziektes. Het was een pijnlijke dood. En degene die het boek door deze podcast zullen lezen, zullen begrijpen waarom ik er niet echt verder op inga. Op een bepaalde manier heeft Miller zichzelf ook bijna eigenlijk doodgewerkt. Hij werkte het grootste deel van zijn volwassen leven, 80 tot 90 uur per week voor 20 jaar. Later in zijn leven had hij spijt van het overlaten van de opvoeding voor zijn 5 kinderen. Maar later besefte hij ook dat de obsessieve mindset ook positieve gevolgen had natuurlijk. Hij creëerde namelijk goede banen voor 7000 mensen in hun familie. 7000 mensen, als gemiddeld ook nog 3 kinderen heeft. Ja, reken maar uit. Dus dat zijn echt heel veel mensen waar je wel gewoon een positief effect op hebt natuurlijk. Zijn laatste dagen waren wel mooi. Zijn hele familie was er. Van kleinkinderen tot kinderen. Bleef in zijn kamer, logeerde voor een week. Ze speelden spelletjes, keken film. En Larry vertelde hun verhalen over vroeger. En uiteindelijk op zijn sterfbed, weet je wat, dan realiseer je eigenlijk echt hoe waardevol het allemaal is, toch? Tuurlijk, je bedrijf is mooi, maar uiteindelijk komt het echt terug op familie. En dat hij dan voor de laatste weken, dat zijn familie gewoon bij hem op zijn kamer bleef logeren. En dat ze spelletjes en zo gingen spelen. Ik weet niet, dat idee ervan vind ik gewoon erg mooi. De lessen die ik denk ik echt uit deze aflevering kunt plukken zijn financieel. Er zijn een paar financiële lessen. Maar ook denk ik wel dat hele idee van, tuurlijk, werk extreem hard. Maar spendeer ook echt tijd aan je familie. Want er is niks ergens dan spijt, zoals ik net al zei. En wanneer je spijt hebt op een te late moment, dan is er helemaal niks meer aan te doen. Als jullie dit boek willen kopen, kun je het vinden in de beschrijving. Prijzen, zoals ik net al zei, extreem duur vanwege de verzendkosten. Maar ik kan het boek gewoon gratis naar je sturen. Stuur me gewoon even een DM via Instagram en dan regelen we dat. Hebben jullie genoten van deze aflevering? Deel hem dan alsjeblieft ook met een vriend. Geef 5 sterren op Spotify. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag.